Kijk, het is eigenlijk best wel raar dat je als politieman een hele zware speciale opleiding moet volgen om met dit soort slachtoffers om te gaan. Maar dat wij advocaten dat niet hoeven, dat een officier dat niet hoeft en een rechter dat niet hoeft. Die mogen er allemaal als de botte boer, mogen ze er doorheen. En hoe denk je dat dat overkomt op mijn cliënten? Die ervaart dit als een second rape. Als ik daar die rechter mee confronteer, dan heb ik de rest van mijn carrière een groot probleem.
Trauma is in onze samenleving de grote onzichtbare. Mensen met trauma tonen zich niet. Mensen die andere trauma bezorgen nog minder. En wij, de omstanders, wenden liever de blik af. Het oorverdovende zwijgen in onze samenleving zorgt voor nieuw trauma, laag op laag. Hoe doorbreken we het zwijgen en verzamelen we de moed om te leren begrijpen wat trauma is en wat het met mensen doet? In deze serie praat ik met deskundigen uit verschillende disciplines over hoe we met een meer traumasensitieve benadering en omgang met elkaar een verdere stapeling van trauma kunnen voorkomen. Welkom bij Traumastapeling. Mijn naam is Julia von Grevenitz. In deze aflevering praat ik met Richard Korver over wat ons rechtssysteem kan betekenen. Bijvoorbeeld als je als kind slachtoffer bent geworden van incest door je broer, kan je dan nog een aangifte doen? Of als je later in je leven verkracht wordt door een oom, kun je recht laten spreken zonder daarbij het contact met de familie op het spel te zetten? Wat is een juiste straf voor een dader van incest? En is een publieke veroordeling nog voor een eerlijk strafproces het gevolg van een onzichtbaar rechtssysteem als het gaat om zo'n groot maatschappelijk probleem als seksueel misbruik? En ik wil natuurlijk weten wat de successen zijn van een zedenadvocaat. Welkom, Richard Korver.
Dankjewel.
Jij bent advocaat en je zet je al jaren in voor slachtoffers van seksueel misbruik. Waarom eigenlijk?
Nou, ook voor verdachten van seksueel misbruik, want ik ben een advocaat puur sang, dus ik vind dat je beide kanten van de medaille moet kunnen vertegenwoordigen, moet kunnen bijstaan. Het maakt je ook scherper, hè, als je weet wat de andere kant kan doen. Maar slachtoffers, ja, tot voor 25 jaar geleden bestonden die niet eens in ons recht. Ons wetboek van strafrecht komt af van Napoleon. Die maakte slachtoffers, maar hij zette ze niet in de wet. Tegenwoordig staan ze wel in de wet, tot groot ongenoegen van sommigen. Met name van juristen, die zoiets hebben van wat moet dat daar allemaal? Het hoort te gaan om de verdachte. Nou, dat is denk ik een van de grootste misvattingen van de afgelopen twee eeuwen in ons recht. Dat het daar niet om zou moeten gaan. Want ik denk dat het recht eigenlijk, als je rechtsfilosofisch kijkt, gebaseerd is op een soort van sociaal contract dat we allemaal met elkaar sluiten. Daar spreken we onder andere af dat we elkaar niet de hersens inslaan, maar dat de politie het geweldsmonopolie heeft en dat het Openbaar Ministerie beslist over vervolging, nou ja, enzovoort. En dan zie je dat slachtoffer er heel erg bekaaid van afkwam, keer op keer. En ja, toen ik voor het eerst iemand ging bijstaan die slachtoffer was, toen vielen de schellen mij zo'n beetje van de ogen. Want ik vroeg bijvoorbeeld om iets heel normaals als het dossier. En toen werd er mij heel bits gezegd, natuurlijk krijgt u dat niet. Ook met zo'n soort krijsstem, dat je echt denkt, wat doe ik verkeerd? Hè? En dat ging om een meneer die nogal naar seksueel misbruikt was en ook allerlei geweldshandelingen had ondergaan. En dat je denkt, ja, dat geeft toch geen pas. En toen ben ik mij gaan inzetten om de positie van juist kwetsbaren te verstevigen en te vergroten.
Waarom zijn zedenzaken
Nou ja, kijk, zedenzaken zijn voor een advocaat interessant, omdat er wat te bepleiten valt. Heel veel zedenzaken zijn één op één situaties waarbij het slachtoffer pas na verloop van tijd naar buiten komt met het verhaal. Met andere woorden, sporen zijn er niet meer, getuigen zijn er niet. Dus het is het typische voorbeeld van een dubbeltje op zijn kant.
Hè? En waarom is dat, daar valt dan toch eigenlijk geen eer aan te behalen, zou je zeggen, als advocaat?
Vaak wel, want het lukt toch met enige regelmaat om toch veroordelingen te krijgen. Een heel mooi voorbeeld vond ik van een zaak waarin meerdere meisjes misbruikt waren door iemand uit de buurt. Dat was ook nog eens een keer een notabel iemand uit de buurt. En daar vond in eerste aanleg vrijspraak plaats. De rechter zei, ja, het was één op één, er was niemand bij, we hebben geen sporen, vrijspraak. En ik heb toen betoogd, ja, het was 1-op-1, er zijn geen sporen, er zijn geen getuigen. En dus is het heel bijzonder dat deze drie meisjes, alle drie met precies hetzelfde verhaal, dezelfde modus operandi komen. En dan, edelachtbaar college, zo heet het dan, hè, kunt u het bewijs van, of het verhaal van meisje 2 en meisje 3 gebruiken als schakelbewijs in de zaak van meisje 1.
Ja.
En in de zaak van meisje 2 kunt u de verklaring van meisje 1 en meisje 3 gebruiken als schakelbewijs enzovoort.
Ja.
En ja, die meneer is toen veroordeeld.
Ja. Hoe oud waren deze meisjes?
Toen dat misbruik plaatsvond, allemaal in hun puberteit, in hun vroege puberteit.
En ze hebben ook in hun puberteit aangifte gedaan.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk wel de zaken die dan nog mogelijk zijn, omdat het nog niet zo lang geleden is.
Nou, ik weet niet of dat er per se heel veel mee te maken heeft. Kijk, het is natuurlijk wel in zijn algemeenheid zo dat hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Als er wel getuigen van iets zijn, ja, dat geheugen dat erodeert door tijdverloop. Dus het is prettig als dat met enige voortvarendheid gebeurt. Maar hier, kijk, rechtszaken duren lang. Ik geloof dat die meiden een jaar of 6, 7 hebben moeten wachten voordat die beslissing er was.
Zo lang? Dat is wel verschrikkelijk om zo lang met zoiets bezig te moeten zijn.
Ja, maar dat geldt ook voor verdachten. Kijk, ik denk dat deze notabele figuur blakend van het zelfvertrouwen de zitting inging en dacht dat wordt weer een vrijspraak. Nou, die kwam van een koude kermis thuis. Dus misschien dat hij pas later de bibbers heeft gekregen. Maar ja, in zijn algemeenheid is het niet iets wat met hetzelfde tempo gaat als dat de DHL de pakjes van de bol.com bezorgt.
Nee, en waar zit het hem in dat het 5 tot 6 jaar, dat is, vind ik tenminste als leek, heel erg.
Ja, kijk, als je nu aangifte doet van misbruik, dan kan het zomaar 1,5 tot 2 jaar duren voordat de politie überhaupt aan je zaak begint.
Ook dat klinkt verschrikkelijk.
Ja, die is ook verschrikkelijk. Maar die mensen hebben te weinig personeel en te veel kasten, zou ik maar zeggen, met planken waar dossiers op liggen te wachten totdat ze behandeld worden. Dus als je het over traumastapeling hebt, dan begint het daar al. En ja, dan na 1,5 jaar gaat zo'n rechercheur starten met zo'n zaak. Nou, die moet dan allerlei mensen gaan opsporen, gaan horen. Want je probeert natuurlijk toch dat beeld rond te krijgen. Dus bijvoorbeeld de disclosure, hè, aan wie heb jij als slachtoffer als eerste je verhaal gedaan, die is belangrijk. Dus de politie probeert toch vaak degene aan wie je dat verteld hebt te horen. Nou, die moeten ze vinden, er moet een afspraak mee worden gemaakt, gaan ze horen. En zo probeert men bewijs te verzamelen. Misschien, ik heb nu een zaak in behandeling waarbij een meisje is misbruikt door degene bij wie zij op de kinderen paste. Ja, daar kan je onder andere aan de hand van de betalingen, want die vonden hier al plaats, kun je zien wanneer dat is geweest. Nou, dat is handig, maar dan moet je dat opvorderen of je moet het bij het slachtoffer nog vragen als die het nog heeft.
Maar toch, 5 tot 6 jaar...
Nou ja, kijk, zeg maar 1,5 jaar wachten, 1 jaar onderzoek is helemaal niet gek. Zit je op 2,5 jaar, nou dan gaat die zaak naar de officier. Daar ligt hij ook weer 1,5 jaartje te wachten, want die hebben ook stapels en planken. Dus daar zit je zomaar op 3 jaar. Nou, die zegt dan, ga maar naar de rechtbank. Dat duurt ook maar zomaar 1 jaar. Want als je zegt, ga maar naar de rechtbank, dan zegt de advocaat misschien wel van de verdachte. Ja, maar dan wil ik toch ook graag eens een keer zelf met het slachtoffer spreken. Of zelf met die disclosure getuigen spreken. Dat moet allemaal gebeuren in het kabinet van de rechtercommissaris. Dat is een onderzoeksrechter.
Ja.
Nou, die heeft een agenda. De officier heeft een agenda. De getuige heeft natuurlijk een agenda. De advocaat van de verdachte die vragen wil stellen heeft een agenda. Nou, dan moet ook nog dat allemaal maar in 1 keer gaan. Dan wordt die zaak door de rechtbank behandeld. Als dat allemaal in 1 jaar kan, is best snel.
Ja.
Zit je op 4 jaar.
Zo.
Stelt iemand hoger beroep in, mag je er nog 2 jaar bij optellen? Ja, dan zit je op 6. Dan hebben we het nog niet over cassatie. Hè, dat iemand zegt, ik ga nog naar de Hoge Raad.
En dan komt bij mij onherroepelijk toch de vraag, is het dat waard?
Voor sommige mensen wel en voor sommige mensen niet. En daarom is het ook slim om, voordat je dit allemaal doet, te spreken met een gespecialiseerde advocaat. En te zeggen van, joh, dit is mij overkomen. En ik overweeg een aangifte te doen. Nou, hoe kansrijk is dat? Er kan toch ook wel iets over gezegd worden. Dat maakt misschien ook uit in je afwegingen. Als jij denkt, ja, ik kan dit toch eigenlijk wel best goed onderbouwen. Dan zul je misschien ook meer genegen zijn om wat langer te wachten dan wanneer je denkt, nou, ik heb eigenlijk geen zaak.
Ja, En in hoeverre kunnen mensen die slachtoffer zijn geworden dat zelf inschatten?
Niet, tenzij ze juridisch geschoold zijn. Dus het advies is echt om, als je slachtoffer bent van een zedenmisdrijf, om een gespecialiseerde slachtofferadvocaat te raadplegen.
En hoe vaak gebeurt dat?
Steeds vaker. Meer mensen kennen ons, weten van ons bestaan en komen dus ook.
Maar heel vaak denk ik dat ze in eerste instantie de politie bellen. In plaats van een advocaat.
Zeker. En vroeger was het dan zo, dan kreeg je een informatief gesprek. Heette dat een beetje eufemistisch. In de volksmond werd er ook vaak gesproken over het ontmoedigingsgesprek. Want daar ging men dan allemaal uitleggen wat je allemaal over jezelf afriep. Dat kan overigens nog steeds. Hè? Dus als jij niet naar een advocaat wil, kun je ook tegen de politie zeggen, ik wil graag een keer vrijblijvend met u praten. Maar vrijblijvend met u praten klinkt leuk, maar is het niet altijd. Want stel je voor, jij zegt, ik ben misbruikt door de schoolarts. En ik overweeg om daar aangifte van te doen. Ik weet eigenlijk nu al 100% zeker dat ook als jij geen aangifte doet, de politie een onderzoek zal starten naar die schoolarts. Ja. Omdat ze niet het risico willen lopen dat dat misbruik de komende jaren nog doorgaat. Dus de politie mag ook, als zij kennis draagt van een vermoeden, zelf zeggen, nou, hou, je doet wel geen aangifte, maar wij vinden het zo heftig, wij gaan toch wel wat onderzoek doen.
Ja. Als je de politie belt, hè, als zijnde slachtoffer, kom je dan bij iemand terecht die daar enig verstand van heeft? Of is dat gewoon bij de eerstbeste agent die...
Als jij gewoon belt, dan kom je terecht bij een centralist. Die is als het goed is wel zo getraind dat als die doorkrijgt dat jij belt voor een zedenmisdrijf, dat die zegt van, ik wil u graag terug laten bellen door een specialist of ik wil u graag doorverbinden. En krijg je alsnog een zedenrechercheur aan de lijn. Dat is iemand die daar speciaal voor is opgeleid. Maar ook dat gaat niet altijd goed. Ook daar horen wij soms verhalen dat je echt denkt van, doe liever, had dat niet even wat anders gekund?
Zoals?
Daar kan soms toch denigerend gesproken worden. Of althans, het wordt in ieder geval denigerend ervaren. Dan zijn er natuurlijk ook een heleboel die doen het goed. En doordat er heel veel te doen is geweest over die ontmoedigingsgesprekken, zijn al die agenten ook wel op cursus gestuurd. Ze luisteren elkaars gesprekken terug. Geven nu ook meer en meer feedback op elkaar. Maar is ook wel dringend nodig, want er was wel heel veel mis.
Wat zijn de vooroordelen of dingen die mis kunnen gaan in zo'n gesprek?
Nou, dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je iemand niet goed uitlegt waarom je bepaalde vragen stelt. Bijvoorbeeld een meisje fietst naar huis. Die heeft opgetreden in de stad, speelt gitaar. En die moet langs een donker park. Dat doet ze om 2:30 s'nachts en die wordt daar verkracht.
Dat is wel het klassieke beeld van seksueel misbruiker. Man die uit de bosje springt. Ja. Terwijl dat heel vaak, geloof ik, 99...
Nou, dat is overdreven. Nee. Kijk, het seksueel misbruik, 85% ongeveer van de gevallen vindt plaats door een bekende.
Precies, dus best wel.
Dan is dit inderdaad een kleine minderheid. Ja. Maar het is tegelijkertijd, juist omdat het gebeurt bij een wildvreemde mevrouw, midden in de nacht, ook een enorm gevaarzettend risico voor allerlei andere vrouwen. Kijk, de vader die zijn kind misbruikt, over het algemeen, is het niet zo dat je bang hoeft te zijn dat die
andere meisjes
zomaar opeens zou gaan misbruiken? Komt natuurlijk wel voor, laten we wel blijven. Maar de politie neemt een risico-inschatting, dat is één. Twee, denkt ook aan bewijsbaarheid. Maar ook dan kunnen er hele rare vragen komen. Ja, maar waarom was jij daar dan zo laat?
Ja.
Dat kan heel aanvallend voelen. Ja. Zo van, had ik daar maar niet moeten fietsen. Victim blaming noemen
we dat. Is het mijn schuld? Ja.
Ja, is het mijn schuld? Terwijl die agent misschien bedoeld heeft erachter te komen, waar kwam je vandaan? En waar was je naartoe onderweg? En kan ik daar misschien getuigen nog vinden? Maar ja, dat is natuurlijk heel een aparte manier van vragen, als je het dan zo vraagt. Hè?
Ja.
Wat voor kleren had je aan? Dat kan heel aanvallend worden opgevat.
Hoe zouden ze dat dan moeten stellen?
Je kan het ook uitleggen waarom je het vraagt. Ja. Dus je kunt ook zeggen van, goh, mogelijk hebben wij nog iets aan sporenonderzoek. Kun je mij zeggen wat voor kleren je aan had en waar die kleren nu zijn?
Ja.
Nou, dan heeft zo'n slachtoffer al helemaal door waarom dat wordt gevraagd. Dat met een positieve insteek is. En dan antwoord je denk ik een stuk relaxter dan wanneer er alleen maar wordt gevraagd. En wat voor kleren had jij dan aan? Ja, ik doe het een beetje expres, chargeer ik het natuurlijk enorm. Maar zo kan het wel overkomen. Hè? Als je zoiets meemaakt, blijkt uit allerlei onderzoek dat heel veel mensen zichzelf per definitie al schuldig voelen. En grote aarzelingen hebben om überhaupt het aan iemand te vertellen, laat staan aan de politie. Nou, als je dat dan allemaal toch doet en je krijgt dan het gevoel dat je niet geloofd wordt, dan kan dat behoorlijk traumatiserend zijn of hertraumatiserend zijn.
Als je heel jong zoiets meemaakt, dan duurt het vaak veel langer. En zeker als je dat veel vaker meemaakt, duurt het vaak pas langer voordat je volwassen genoeg bent of sterk genoeg bent om bijvoorbeeld de stap naar de politie te maken. Mm-hmm. Maar dan is er een risico dat het inmiddels verjaard is.
Nou, dat valt tegenwoordig nogal mee. Op delicten waar kinderen bij betrokken zijn, of op delicten waar 12 jaar of meer gevangenisstraf op staat, en dat is bijvoorbeeld verkrachting, die verjaren niet meer.
Helemaal niet meer? Helemaal is geen verjaring meer aan de orde? Oh.
Dat is natuurlijk wel sinds het moment dat dat inging. Hè. Dus de oudere luisteraars onder uw podcast die nu denken, ah, ik kan nog wat, die moet ik teleurstellen, want dat is een recente wetgeving. Dus als jij nu misbruikt wordt, dan gaat dat niet meer verjaren.
Oké, maar dat is dus al aangepast, omdat dat verjaren een hobbel was.
Ja, dat was een hobbel en het is ook een hinderlijke hobbel. Het is wel grappig, toen ik rechten ging studeren, heb ik eigenlijk iedere docent die ik tegenkwam, heb ik gevraagd, waarom bestaat dat überhaupt? Nou, de helft wist het niet. En de andere helft die kwam met het verhaal, ja, de verdachte heeft er ook recht op om een keer zeker te weten dat hij niet meer de klos zal zijn. Dat vond ik zo raar. Ik zei, dus je mag iemand vermoorden, maar dan heb je toch het recht op dat je met rust wordt gelaten. Ik zeg, dat is wat u zegt. Ja, zo is dat nou eenmaal. En dat is de juridische realiteit en dat soort geneuzel. Gelukkig heeft de politiek inmiddels gedacht van ja, er zijn toch een bepaald type misdrijven waarvan het heel raar is om te zeggen dat verjaart. En seksueel misbruik is er daar één van. Kijk, strafrecht kijkt niet direct als eerste naar wat is de schade, maar die kijkt wat is de normschending. En vervolgens kan in de hoogte van de straf de rechtbank wel rekening houden met de gevolgen. Maar ja, de maximale strafbedreiging, ja, dus het maximale wat je ervoor kan krijgen, is afhankelijk gesteld van de ernst van de normschending en niet van de ernst van de gevolgen.
En heeft de leeftijd, het leeftijd van slachtoffer daarin nog een rol?
Ja, want als je bijvoorbeeld kinderen die aan je zorg zijn toevertrouwd, als je daar wat mee doet, dat werkt strafverhogend.
Dus tot 12 is dat?
Kinderen is eigenlijk tot 16.
Tot 16.
En vanaf 16 hebben we een heel ander verhaal.
Ja.
Maar tot 16 is dat strafverzwarend.
Ja, en als de dader ook kind is?
Ja. Kijk, er zijn natuurlijk van die casusposities. Jongen van 15, meisje van 13 zijn verliefd op elkaar. Ja, als het goed is, vind je in ons land al geen officier van justitie bereid om die jongen te vervolgen.
Maar als we het hebben bijvoorbeeld over een broer die zijn zusje seksueel misbruikt?
Ja, dan hebben we een ander verhaal. En dan zal daar toch over het algemeen op worden ingegrepen.
Wat zou dan bijvoorbeeld, zijn allebei kinderen?
Ja, maar kijk, vanaf 12 jaar kun je je schuldig maken aan strafbare feiten. Het is ook denk ik heel verstandig als een jongetje van die leeftijd zijn zusje zou misbruiken, dat daar op wordt ingegrepen. En daarmee bedoel ik niet per se dat zo'n jongetje de gevangenis ingaat, maar wel dat hij doorkrijgt van hé, dit is strafbaar, dit mag niet. En dat hij ook een vorm van behandeling krijgt. Waarbij zo'n behandelaar erachter probeert te komen van wat is er met jou aan de hand dat je dit gedrag vertoont. En wat kunnen we doen om het risico op herhaling te verkleinen?
Ja, maar dan hebben we het inderdaad al heel snel meteen weer over de hulp, dat we hulp nodig hebben. Maar in hoeverre heeft rechtspraak daarin een goede werking? Of heeft dat?
Als gerechtelijke uitspraken worden nagekomen, heeft het een goede werking. Maar we hebben net afgelopen week in het nieuws kunnen zien dat slechts de helft van de voorwaarden die een rechter oplegt als het gaat om de behandeling van minderjarige daders, wordt ook daadwerkelijk geëffectueerd. En dat is natuurlijk wel raar. Weet je wil eigenlijk natuurlijk dat in een rechtsstaat de uitspraak van de rechter ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En op het moment dat dat niet gebeurt, ja, dan begint het te haperen. Maar als je mij vraagt, ja, wat is eigenlijk de rol van een rechter in de hulpverlening? Nou, die kan heel groot zijn. En ook heel terecht zijn dat een rechter ingrijpt en zegt, nou, ik denk toch dat jij maar eens naar de Waag moet. Hè, dat is een forensisch behandelinstituut. Om daar eens gesprekken te voeren over wensen en grenzen en de mensen.
Ja, de rechter kan eigenlijk de hulpverlening opleggen.
Ja.
Hè, dat is natuurlijk de waarde. Ja. Waarom wordt het nou de helft niet nagekomen?
Ja, dat zal voor een deel te maken hebben met het feit dat successievelijke regeringen de psychische en psychiatrische jeugdhulpverlening zo'n beetje hebben geslopt. Er is nauwelijks iets over in ons land. Het zal voor een deel te maken hebben met dat sommige jongeren misschien gewoon uit beeld verdwijnen, verhuizen, naar het buitenland gaan. En voor een ander deel misschien uit desinteresse, onvoldoende controle. Iemand wordt bijvoorbeeld net meerderjarig, ja, valt dan opeens niet meer onder de jeugdreclassering. Nou ja, dat soort idiote bureaucratische regeltjes kunnen natuurlijk ook maken dat iemand uit zicht verdwijnt.
Maar wel frustrerend lijkt me als je dan uiteindelijk wel tot een veroordeling of tot een rechtspraak bent gekomen, dat het dan nog weer niet wordt nagedacht.
Nou, ik denk dat helemaal niemand daar blij van wordt.
Nee.
Slachtoffers niet, maar ik denk eerlijk gezegd verdachten zelf ook niet. En de rechtspraak al helemaal niet. Want ik, nou ja, ik ken best wel de nodige rechters en die plegen toch echt goed na te denken over de beslissingen die zij nemen en vinden ook dat die natuurlijk moeten worden uitgevoerd.
Eerder heb je met Iva Biganić een boek geschreven voor ouders van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Daar was een hele mooie uitspraak in. De uitspraak: het is de pleger die schuldig is en niet de ouder. Wat was daarvan weet je nog
nou,
wat dat
kijk,
bedoelt?
Heel veel ouders voelen zich schuldig op het moment dat hun kind wordt misbruikt en al helemaal als dat gebeurt door iemand bij wie zij dat kind in goed vertrouwen hebben achtergelaten. Nou, dat kan een familielid zijn, dat kan je eigen vader, lees de opa van het kind zijn. Maar dat kan ook een oppas zijn die is ingehuurd. Of een medewerker van een kinderdagverblijf, nou ja, enzovoort. Of een trainer van een sportclub. En dan ontstaat er toch bij heel veel mensen het ongemakkelijke gevoel van ja, maar als ik nou mijn kind niet bij de hockeytrainer had achtergelaten, niet bij opa had gebracht, dan was het niet gebeurd. Zoals overigens ook slachtoffers zelf dat gevoel wel eens hebben van ja, als ik nou niet die bar in was gegaan, maar een bar verder was gegaan, was het niet gebeurd. Enzovoort. Dat is een beetje ook het wensdenken wat wij hebben. De maakbaarheid van de samenleving die weliswaar heel aanlokkelijk is, maar in de praktijk toch vaak niet zo uitpakt.
Nee, een gek mechanisme wat we blijkbaar als mensen allemaal hebben. Hè? Dat we als er iets verschrikkelijks gebeurd is, dat je dan toch je afvraagt, ben ik daar zelf op een of andere manier schuldig aan geweest?
Nou ja, kijk, je bent zelf natuurlijk ook de enige op wie je controle kunt uitoefenen. Jij beslist of je een bar instapt. Jij beslist of je je kind bij opa neerzet, et cetera. Dat idee vat post in het hoofd. Opa heb je niet onder controle, die bar ook niet. Dus je hebt daar ook eigenlijk geen invloed op. Je hebt invloed op wat je zelf doet. En dat mechanisme is bij veel mensen bekend. En het is ook wel misschien een beetje in ons calvinistisch landje. Dat je altijd eerst naar jezelf kijkt als er iets niet gaat zoals je had gedacht. Niet gelijk naar een ander. Maar in dit geval zou ik menen, ja, kijk, iemand die met zijn tengels niet van kleine kinderen afblijft, ja, die is per definitie zelf fout. Wat er ook gebeurt. Een beetje de discussie ook met online misbruik. Dat mensen dan de schuld geven aan het slachtoffer. Ja, dan had je daar toch niet aan mee moeten werken. Terwijl, weet je, in het huidige tijdsgevricht is het heel normaal dat je je borsten laat zien via de webcam. Vroeger deed je dat in het fietsenhok, ging het shirt omhoog, et cetera. Ja, nu staat er een camera op. Het is aan degene die die beelden vervolgens verspreidt, het is diens schuld en diens schuld alleen, ja, dat die beelden dan in de openbaarheid komen.
Ja, toch hebben we als samenleving nog steeds dat victim blaming. Het zit heel diep, hè?
Ja.
Dat doen we toch nog steeds. Terwijl we allemaal wel weten, het ligt niet aan het korte rokje of aan de maken van de foto.
Ja, maar weet je, er zijn ook nog heel veel vooroordelen. Hè? De mensen denken dan, ja, als je verkracht bent, dan hoor je bont en blauw en huilend, ergens trillend als een rietje, je verhaal te doen. Dus als daar een zelfverzekerde mevrouw binnenkomt wandelen, die heel rustig vertelt wat haar is overkomen, dan zou zomaar de reflex kunnen ontstaan van, nou, die zal wel niet waar zijn. Die mevrouw is zo rustig, zo raar dat je zo rustig blijft. Dus dat kan op die manier, kan dat toch goed fout gaan.
Ja, maar ja, ook omgekeerd kan het goed fout gaan als je niet een rustig iemand die zelfverzekerd is, maar juist als iemand heel, mensen die heel getraumatiseerd zijn, juist eerder heel erg twijfelen aan hun eigen verhaal en aan hun eigen herinnering.
Ik weet niet of slachtoffers nou zo snel twijfelen aan hun eigen verhaal of aan hun eigen herinnering. Ik denk ook niet dat dat gestaafd wordt door enig wetenschappelijk onderzoek, dat ze zouden twijfelen aan hun eigen herinnering. Kijk, dat je voorzichtig bent met het neerleggen van een beschuldiging, dat is misschien ook wel terecht. Dat je dat niet lichtzinnig doet, want je haalt ook het leven van degene die je beschuldigde nogal overhoop. En dat je twijfelt aan, ja, heb ik dingen wel goed gelezen? Heb ik dingen wel goed geïnterpreteerd? Weet je, dat komt natuurlijk in allerlei situaties voor. Dat komt ook voor op het moment dat jij op de fiets denkt dat het groen is en je stijgt als het ware op je fiets en je zet een paar je slaat een paar rondjes met je pedalen en er komt van links opeens een scooter die je aanrijdt. Dan kun je ook achteraf twijfelen en denken, heb ik dat nou wel goed gezien? Was het eigenlijk wel groen? Dus dat is niet per se gelijk iets verkeers of wat per se gelijk aan het seksueel misbruik zelf te koppelen is. Ik denk dat het te koppelen is aan het feit dat je mens bent en niet zomaar van alles nog wat wil roepen.
Ja, nee, oké. Maar dan bestaat er ook zoiets als het, ja, er zeg maar buiten jezelf treden en niet om er niet bij te hoeven zijn?
Ja, dat kan. Sommige mensen dissociëren om zichzelf staande te houden tijdens zo'n event. En dat kan er ook de reden voor zijn dat sommige details gewoon niet meer in het geheugen zitten.
Althans, is dat lastig voor een advocaat?
Kijk, het kan het natuurlijk lastiger maken om een zaak te bewijzen. Kijk, hoe meer iemand zich herinnert, hoe makkelijker de opsporing wordt en hoe makkelijker ook het bewijs wordt. En als jij precies weet wat voor kleding iemand aan had, ja, dan maak je het bijvoorbeeld makkelijker voor de politie om, ik verzin het nu maar ter plekke, op de camerabeelden van de galerijflat te zien of iemand met die kleding ook daadwerkelijk binnenkomt. En het zijn vaak dat soort elementen van indirect bewijs die je nodig hebt om zo'n zaak te bouwen.
Maar dan moet dus eigenlijk het niet te lang geleden gebeurd zijn.
Nou, dat is wat we eerder bespraken, dat het helpend is om zo snel mogelijk aangifte te doen.
En in hoeverre is je ervaring is dat bij bijvoorbeeld iets als seksueel misbruik, wordt dat snel gedaan?
Nou, als je de politie belt, kijk, het maakt wel uit of je zegt van, goh, het is mij vorige week overkomen, of dat je zegt, het is mij in de vorige eeuw overkomen. Als het de vorige eeuw is, dan zal men minder snel gaan lopen, omdat men denkt, ja, dat is nu toch al echt minstens 23 jaar geleden.
Maar dan, stel, weet ik veel, 10 jaar geleden.
Dan zal men ook niet zo hard gaan lopen. Want dat is 10 jaar geleden, dan doet die maand.
En wanneer ga je hard lopen?
Nou, op het moment dat het recenter is. Hè. Dus
binnen een jaar.
Ik denk dat je dan toch gaat denken van, oh, wacht even. Nu moeten we toch wel zien of we veiligstellen wat we nog kunnen veiligstellen aan verklaringen.
Ja, dus eigenlijk zaken waar bijvoorbeeld je als kind betrokken was. Ik neem aan dat kinderen heel vaak niet überhaupt zich realiseren dat er iets als de politie.
Nou, heel veel kinderen hebben ook niet goed door dat wat er gebeurt strafbaar is.
Nee, precies.
Of dat wat er gebeurt überhaupt seksueel getint is.
Ja. Maar dat soort zaken zijn dus eigenlijk niet echt goed binnen het strafrecht nog.
Nou ja, kijk, we hebben wel zaken waarin plegers bijvoorbeeld het misbruik opnemen. Dan heb je natuurlijk wel bewijs. Dus ik ben gelijk met je eens dat een minderheid van de zaken is. Maar die zaken zijn er wel.
Ja.
En die worden ook berecht en ook met goed gevolg.
Ja.
Nou zou je daar toch ook gelijk de kanttekening bij mogen plaatsen. Dat is maar goed ook. Hè? Als je het op beeld hebt dat je dan toch op zijn minst tot een veroordeling komt. En ja, dat lukt zeker als het gaat om hele jonge kinderen. Daarom blijft het voor een advocaat zo interessant. Omdat je hier wat te winnen hebt.
Ja, het zijn natuurlijk ook wel echt hele wezenlijke zaken die heel voor mensen ontzettend belangrijk zijn.
Als je zegt van, ik spits het toe op seksueel misbruik gepleegd tijdens de jeugd. Ja, dat daarvan is uit allerlei onderzoek bekend dat het een ontwrichtende werking heeft op de verdere identiteitsontwikkeling. En met name ook de seksuele identiteitsontwikkeling van een kind. Dus je doet daarmee iemand nogal wat aan. In ernstige gevallen gaat het ook om een ernstige verstoring van de capaciteit om je te kunnen hechten. En de capaciteit om je te kunnen hechten is weer heel erg belangrijk van hoe ga jij verder door het leven? Lukt je dat redelijk zelfstandig, ongebutst? Of lukt dat eigenlijk helemaal niet? En allerlei smaken daartussen.
Ja.
Dus het kan heel ontwrichtend zijn.
En in hoeverre kan dan het recht helpen daarbij of juist eerder weer verder ontwrichtend?
Nou, dat kan allebei gebeuren.
Ja,
kijk, heel veel slachtoffers zeggen tegen mij, het interesseert me niet zo heel erg veel of die nou 1 jaar of 3 jaar of whatever krijgt. Maar ik wil dat een onafhankelijke rechter zegt, meneer, het zijn meestal mannen die worden vervolgd. U had dit niet mogen doen.
Ja.
U had dit kind niet aan mogen doen. En daarmee zegt een rechter,
echt erkenning eigenlijk van dat leed en daarmee een
rechter grens, zegt ook indirect, dit was niet jouw schuld tegen het slachtoffer, maar de schuld van die meneer of mevrouw. En dan kan er dus opeens een hele last van iemand afvallen. En ik heb het ook wel meegemaakt in een zaak waarin eerste aanleg die meneer werd vrijgesproken en die ging dus als een soort Julius Caesar van Rome trok hij die zittingzaal uit, ging naar zijn dorp waar hij vandaan kwam. Was misbruik tussen een oom en een nicht. En dat nichtje had natuurlijk het gevoel van, nou, ik kan beter dood, want wat moet ik hier nog? Daar is zijn, godzijdank, is daar hoger beroep in gesteld door het Openbaar Ministerie. Is ook zoiets naars dat je dat niet zelf kunt bepalen als slachtoffer.
Kan dat niet?
Nee. Het OM en de verdachte die mogen beroep instellen, jij niet. Want het vervolgingsmonopolie ligt bij het Openbaar Ministerie. Terwijl ik zou denken, ja, het gaat wel om dit slachtoffer. Mag hij daar alsjeblieft niet ook zelf iets van vinden?
Ja.
Nou, dat is toekomstmuziek, hopen we maar.
Ja.
Maar in hoger beroep werd deze man heel anders benaderd door de rechters, veel kritischer. En werd hij alsnog veroordeeld. En ik heb gezien meerdere keren wat dat doet met mensen en hoe enorm in zo'n één zo'n zaak, hè, hoe enorm vernietigend zo'n vrijspraak kan zijn en hoe enorm opbouwend en steunend een latere veroordeling dan is.
En kan dat meisje dan, want dat lijkt me best, hè, de complexiteit van dergelijke zaken, omdat het binnen de familie, binnen het dorp, binnen de eigen club, hè, clan, kan dat meisje daarna nog terug naar het dorp, terug naar de familie?
Nou, het is heel moeilijk om daar in zijn algemeenheid iets van te zeggen. Zeker als het gaat om families, want niks zo veranderlijk en vreemd als een familie. maar in zijn algemeenheid hechten mensen toch waarde aan wat een rechter ergens van vindt. Dus als een rechter je veroordeelt, ja, dan sta je wel met 5-0 achter. Ik bedoel, ik heb ook een zaak in behandeling waar ik een verdachte bij sta die in eerste aanleg is veroordeeld. En waarin zijn collega's in eerste aanleg zoiets hadden van, ja, maar het is onbestaanbaar. Hij heeft dit gewoon niet gedaan. Het echt voor hem opnamen. Hij wordt veroordeeld en ze draaien allemaal als een blad aan een boom. Ja, nee, maar ja, de rechter heeft het toch gevonden, meneer Korver. Dus er zal echt wel wat aan de hand zijn. Waar rook is vuur. Nou ja, dat soort uitlatingen.
Ja.
Terwijl ik toch echt voor deze meneer een vrijspraak zal gaan bepleiten. Of ik hem krijg is een tweede. Maar als je mij op de man afvraagt, vind ik dat hij dat wel zou moeten krijgen. Omdat het bewijs gewoon niet slaat.
Ja. Het lijkt me ingewikkeld om beide petten op te doen. Zowel soms het slachtoffer als soms de dader. Of de vermeende dader.
Nou, zolang je dat blijft doen, blijf je professioneel. Blijf je ook met een zekere distantie naar die zaken kijken. Voorkom je ook het risico dat je je al te zeer vereenzelvigt met je cliënt of met de zaak.
Ja, en maar dat, je zei net, ik ga dat echt wel doen, want ik weet het zeker dat het in dit geval wel nodig is of zo. Het is ook een soort, natuurlijk gaat de rechter uiteindelijk een uitspraak doen, maar je gaat zelf ook kijken van wat vind ik dat hier recht is en niet krom.
Nou ja, kijk, je bepleit natuurlijk als advocaat ook wel eens iets waarvan je misschien zelf weet dat het zo niet zit.
Ja.
Maar het is niet aan mij om iemand op te sluiten.
Nee.
Daar hebben we een officier van justitie voor. Ja. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat de verdediging van die persoon zo sterk mogelijk is.
Okay.
Of dat nou de verdachte is of het slachtoffer. Hè? Want het slachtoffer ligt ook vaak onder vuur. Zou wraakzuchtig zijn, zou dingen bij elkaar verzinnen. Nou ja, ga zo maar door.
Ja.
Daar moet je ook voor die belangen opkomen. En dat moet je, vind ik, in beide gevallen met passie doen. Maar wel op zo'n manier dat je nog een professionele distantie houdt. Want die zaken die zijn al zo emotioneel. Die zijn er eigenlijk niet bij gebaat dat een professional dat proces ook nog eens gaat vervuilen met zijn of haar emotie. Dus ik zet emotie in als het functioneel noodzakelijk is.
Ja, dus nooit het slachtoffer ervan betichten dat ze emotioneel labiel of wat. Nou ja, hè?
Nou ja, kijk, er kunnen zaken zijn waarin dat natuurlijk wel zo is. Ja, waarin je gewoon kan zien dat iemand psychisch niet stevig in zijn schoenen staat. Waarin je misschien ook kunt denken, iemand heeft zich afgewezen gevoeld. Er zijn zo allerlei redenen waarom een slachtoffer misschien zelfs wel zelf is gaan denken of zelfs is gaan geloven van ik ben misbruikt. En als je de verdachte bijstaat, dan zou je je werk echt heel slecht doen als je daar niet op zou wijzen.
Ja.
Dat is je taak op dat moment, hoe vervelend dat ook kan overkomen.
Ja, ja. In hoeverre word je als je opgeleid wordt als advocaat, wordt zeg maar die gevoeligheden voor hoe trauma werkt? En word je daarvoor opgeleid?
Nou, eigenlijk als strafrechtadvocaat niet. Als slachtofferadvocaat enigszins, maar dat is iets waar je in de praktijk tegenaan loopt. Ik geef heel vaak het voorbeeld, ook in cursussen die ik zelf geef, dat een van mijn medewerkers op een moment echt kwaad bij mij kwam. Ja, nou heeft die lul alweer niet gereageerd. En die lul was een cliënt op dat moment. En dat was een slachtoffer van een zedenmisdrijf. Ik leg dat meisje uit. Ja, maar die meneer is getraumatiseerd. Ja, dat dringt dan niet erg door. Dus ik heb die collega meegenomen naar het slachtoffergesprek bij justitie. En daar was ook iemand van justitie die tegen die man zei van goh, wij missen nog steeds de onderbouwing van uw schade en het wordt nu wel echt de hoogste tijd. Waarop er een traan bij die man over zijn wang loopt en die zegt, ja mevrouw, maar weet u, iedere keer als ik mijn mail open en ik zie een mail van meneer Korver, dan druk ik het weg. Letterlijk, want ik wil het niet weten. Ik wil het niet, huilend. Ik heb die medewerkster nooit meer hoeven uitleggen dat trauma er soms voor zorgt dat iemand uit de communicatie gaat. En dat is zo en dat maakt ons werk soms ingewikkeld en lastig. Maar het is aan de andere kant, als je die meneer hoort praten, ook best begrijpelijk.
Ja, ja. Zou dit meer onderdeel van de opleiding nog moeten worden? Of zouden we
hier... Ja, ik denk het wel. Het zou heel goed zijn dat mensen hier meer in worden opgeleid.
Nou hebben we natuurlijk in de afgelopen tijd behoorlijk wat verschuivingen in onze samenleving meegemaakt. We hebben bijvoorbeeld gezien dat we publiekelijk eigenlijk mensen al heel snel veroordeelden, nog voordat er überhaupt de rechtspraak aan te pas is gekomen. Ja, heeft dat er misschien wel mee te maken dat de rechtspraak zo traag is, misschien ook wel zich niet zo duidelijk hierin mengt?
Dat weet ik niet. Kijk, je zou kunnen zeggen dat je ook een soort sociaal tribunaal hebt, waarbij de maatschappij al conclusies trekt, terwijl het nog maar de vraag is of er überhaupt ooit aan een rechter gaat worden voorgelegd. Hè? Want als het Openbaar Ministerie denkt, nou, wij kunnen dat nooit hard maken, dan gaan zij dat niet voorleggen over het algemeen.
Nee, maar blijkbaar hebben we behoefte aan dat er duidelijk wordt uitgesproken, dit is onrecht, hier moet iets gebeuren.
Nou ja, kijk, dat je als maatschappij duidelijk uitspreekt, dit kan niet, dit mag niet, dat is één ding. Maar duidelijk uitspreken, jij hebt dat gedaan, jij bent schuldig, jij wordt outcast. Dat hebben we eigenlijk met z'n allen in dat sociale contract voorbehouden aan de rechter.
Precies.
Het is niet de bedoeling dat wij dat allemaal zelf gaan lopen doen. Dat is toch een vorm van eigenrichting die niet wenselijk is. Kijk, heel veel mensen denken bij de term eigenrichting aan lynchpartijen en dat je zelf achter de pedo aangaat en bakstenen door zijn ruiten gooit. Maar eigenrichting is misschien ook wel tegen iemand zeggen, ja, er is nu een verdenking tegen jou, dus we draaien je liedjes niet meer.
Ja.
Terwijl, ja, is die verdenking terecht? Is het bewijsbaar?
Maar is het ook schadelijk? Want
natuurlijk is dat schadelijk. Natuurlijk is het op zijn minst voor die persoon zelf. En ja. zijn sociale omgeving.
Maar ook misschien wel als angst voor andere mensen om aangifte te doen of om zich überhaupt uit te spreken. Dat ze bang zijn voor die publieke.
Ja, er zijn genoeg slachtoffers die zich bij mij melden en die zeggen, ja, maar hoor eens, als het niet anoniem kan, dan doe ik het niet. Dat mag, dat is je goed recht. Maar ik vind het best wel gevaarlijk om allerlei dingen maar in de media te gooien. En eerlijk gezegd vind ik dat de media daar soms ook zelf debet aan zijn. En soms zeggen wij daar ook wel eens iets over. Iva en ik hebben in een uitzending van Bo gezeten, waarin wij toch in niet mis te verstaande bewoordingen duidelijk maakten van, jongens, kan het allemaal even een tandje trager en een tandje minder opgewonden.
Ja, aan de andere kant is trager, als we dan toch weer over die 5 tot 6 jaar, of 4 tot 6 jaar hebben, is wel heel traag. Hè? De behoefte om.
Moet je horen, dat sneller zou moeten, daar ben ik gelijk met iedereen eens. Maar ja, dan moet er meer capaciteit beschikbaar worden gesteld om die zaken ook snel en voortvarend op te pakken.
Ja.
En dat is op dit moment gewoon niet voorhanden.
We zijn als samenleving eigenlijk ook met betrekking tot seksueel misbruik, gaan we nu ook seksueel geweld noemen. En dat maakt het eigenlijk duidelijker.
Ja, terwijl tegelijkertijd de situatie waarin een slachtoffer bevriest. En dat is de situatie die het meest voorkomt. Hè. Je kunt als je iets overkomt wat je niet wil, vechten, vluchten of bevriezen. Heel veel mensen bevriezen. Tot nog toe is dat niet strafbaar als je dan toch doorgaat. Hè? Dus je ziet iemand verstijven onder je, maar je denkt, I don't care, ik ga lekker door. Dat is strafbaar, straks, nu niet. Daar zit die verschuiving in. Het is altijd een kwestie van grenzen en wensen, waarbij je te maken hebt met een tijdspanne die aan verandering onderhevig is.
Ja, welke doelen zouden nou voor de toekomst, we hebben er eigenlijk al een paar gehad, hè, die aan het veranderen zijn. Wat zouden nou echt wenselijke dingen zijn die moeten veranderen binnen de rechtspraak of binnen de mogelijkheden van het recht?
Nou ja, kijk, je zou natuurlijk willen dat zaken sneller worden behandeld. Ik zou vooral ook willen dat ze traumasensitiever worden behandeld. Want daar hebben we het misschien niet heel erg over gehad, maar binnen zo'n rechtsgang zitten allerlei momenten die extra trauma kunnen toevoegen voor een slachtoffer. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk ook dat de mate van erkenning van belang is. En dat houdt ook wel wat mij betreft in dat zo'n slachtoffer een gelijk speelveld moet hebben als een verdachte. Ja. En tot nog toe is dat echt niet zo. Als slachtoffer sta je echt te vechten met twee handen op de rug gebonden. Dan moet je hopen dat je af en toe een kop stoot of een knietje kan geven. Maar dat is geen gelijk gevecht.
In het proces wordt er dus te weinig traumasensitief gewerkt. Wat zijn dat dan?
Nou, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld als tijdens de behandeling van een zaak een geluidsfragment of een videofragment getoond gaat worden, dat even wordt gevraagd of mensen die daar behoefte aan hebben de zaal willen verlaten. Dat je niet maar patsboom opeens met beeldmateriaal of geluidsmateriaal wordt geconfronteerd. Dat kan ook zijn hoe je wordt aangesproken of dat überhaupt wordt gevraagd. Hoe vaak ik rechercheurs niet gewoon in gesprek zie gaan met, nou Julia, vertel het eens. Terwijl je kunt ook vragen, hoe zou u aangesproken willen worden? Uw voornaam, uw achternaam, wat vindt u fijn? Dat geldt ook voor ondervragingen. Ik heb bij een ondervraging gezeten. Ik vond het echt hemeltergend van een rechter die vroeg aan mijn cliënten, bent u gepenetreerd? Ook met zo'n accent, bent u gepenetreerd? En die cliënten antwoordden, hij heeft alles gedaan wat hij maar wilde. Dat vraag ik u niet, bent u gepenetreerd? Mevrouw, hij heeft echt alles gedaan wat hij maar wilde. En dan moet je weten dat in het dossier zitten bevindingen dat er sperma in die mevrouw is gevonden.
Dus dan hoeft het ook helemaal niet meer gevraagd te worden, toch?
Weet je, dat kun je wel afvragen, ja.
Ja.
Dus ik maak daar op een gegeven moment een opmerking over. Ik was haar advocaat, dus van het slachtoffer. En dan zegt zo'n rechter, meneer Korver, u moet uw mond houden, u hebt hier geen positie.
Dat hele autoritaire is al.
En hoe denk je dat dat overkomt op mijn cliënten? Die denkt dan van, oh wacht even, de enige man die mij iets van bescherming kon bieden, die wordt nu ook de mond gesnoerd. Dus die mevrouw die ervaart dit als een second rape. Zo staat dit in de wetenschappelijke literatuur bekend. Nou, als ik daar die rechter mee confronteer, dan heb ik de rest van mijn carrière een groot probleem. En dat is eigenlijk ook niet oké. Dus er zou veel meer over dit onderwerp ook onderwezen moeten worden. Kijk, het is eigenlijk best wel raar dat je als politieman een hele zware speciale opleiding moet volgen om met dit soort slachtoffers om te gaan. Maar dat wij advocaten dat niet hoeven, dat een officier dat niet hoeft en een rechter dat niet hoeft. Die mogen er allemaal als de botte boer mogen ze er doorheen. En als je daarover praat met de Raad voor de Rechtspraak, wat ik heb gedaan, dan zeggen ze, ja, meester Korver, maar rechter is voor het leven benoemd en heeft rechterlijke vrijheid. Dus wij kunnen onze mensen niet verplichten om zo'n cursus te volgen. Dan denk ik, wacht even. Maar als jij, rechter, een omleiding nodig hebt, een bypass van je hart, dan verlang je wel dat die chirurg niet gaat roepen van, oh, ik heb chirurgische vrijheid. Laat mij even lekker gaan. Dan wil je ook dat hij geschoold is. En dat ingrijpen in het leven van iemand, het dotteren van iemand, is net zo ingrijpend als een strafzaak beoordelen. Ik vind dat rechters er wel eens even aan mogen wennen dat slachtoffers ook de kwaliteit van de rechtspraak mogen bevragen.
Dat zou wel goed zijn.
Ja, het zou dringend nodig zijn, denk ik.
Meer traumasensitief werken binnen de rechtspraak.
Lijkt me heel belangrijk. Er worden ook zo nu heel langzaamaan mondjesmaat wat cursussen ingegeven. Ik zou ze toch willen aanraden die grootschalig in te slaan.
Nou, dat denk ik dat een mooie conclusie is. Hartelijk dank voor het gesprek.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Traumastapeling. Beluister ook de andere afleveringen met weer andere perspectieven op de impact van trauma. En abonneer je op de podcast, dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Het gelijknamige boek, Traumastapeling, is te koop via de website traumastapeling.nl of in de boekwinkel. Deze podcast is een productie van Studio Noodzaak. Hou ons in de gaten.